En daarna zal u ook opnieuw dat aloude kerstevangelie gelezen worden. En we lezen verder waar we gisteren geëindigd zijn. Lucas 2 vanaf het 13e vers tot en met het 21e vers.
En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hen van het kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder om en er verheerlijkten de prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, het welke naam was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Liefde gemeente, zou ik eens mogen vragen, wat is toch het doel in uw leven? Zou ik eens mogen vragen, waar leeft u eigenlijk voor? Misschien hoor ik een ouder zeggen, wat voor mij belangrijk is, is dat mijn kinderen het goed mogen hebben. Daar wil ik me voor inzetten. Dat is eigenlijk wat mijn levensdoel bepaalt. Dat mijn kinderen het goed hebben en dat ze straks ook een plaats in de samenleving mogen innemen. Misschien zeggen jonge mensen, nou dominee, als u mij vraagt wat het doel van mijn leven is, dan wil ik toch graag mijn opleiding afmaken en dan wil ik toch straks graag een goede en fijne baan met als het kan ook nog een mooi salaris erbij. En misschien zijn er vanmorgen weer anderen die zeggen, weet u waar ik mee bezig ben, dat is te zorgen dat ik straks een goed pensioen heb. Dat ik straks toch nog wel wat heb voor mijn oude dag en dat ik misschien ook nog eens wat reizen kan maken waar ik nu allemaal niet aan toe kom. En zo kunnen wij misschien allerlei doelen hebben in ons leven waar wij naar streven. Wat zou uw antwoord zijn, broeders, als het op huisbezoek aan u gevraagd werd? Wat is het doel van uw leven? Denk daar eens even over na. Wat zou u dan ten antwoord geven, als dat aan u gevraagd werd? Wat is nou het doel van u, ouderling, dominee, diaken? Wat is nou het doel van uw leven? Wie zou er vanmorgen zeggen, in waarheid voor Gods aangezicht, ik heb maar 1 verlangen en dat is dat ik God verheerlijken mag in mijn leven. Wie mag dat zeggen vanmorgen? Voor wie is dat het allerbelangrijkste in dit leven, dat God verheerlijkt wordt in mijn leven? Laten we eens luisteren naar de Westminster Catechismus. De catechismus die vooral voor de Puritijnen van grote betekenis is geweest. En u weet wel, ook wij hebben een catechismus en die vraagt: wat is uw enige troost in leven en sterven? De Westminster catechismus die heeft een andere vraag waarmee ze beginnen. Luister maar. Wat is het voornaamste doel van de mens? Daar begint die catechismus mee, met die vraag. En dan luidt het antwoord: God te verheerlijken en hem voor eeuwig te genieten. Moet je eens even over nadenken. Wat is het hoogste doel in dit leven? Wel, God verheerlijken en hem eeuwig genieten. Leeft dat ook zo in ons hart? Gaat ons hart daar nou naar uit? God verheerlijken en eeuwig genieten van God. In hem is al mijn lust en mijn verlangen om altijd dicht bij Jezus te zijn. Om met hem te wandelen. Om heel dicht bij hem te schuilen. Hem te genieten. Met hem te spreken, met hem te leven, met hem te sterven en met hem op te staan. Is hij alles voor u? En wilt u alles zijn voor hem? Calvijn, die brengt het zo onder woorden. Wat is het belangrijkste doel in ons leven? Opdat God in ons verheerlijkt wordt. Dat is ons leven wijden aan hem. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Heere, dat ik u toch verheerlijken mag. En als Maria, en je zou zo mogen zeggen, als het geloof in haar hart doorbreekt, dan gaat ze zingen. En wat zingt ze dan? Mijn ziel verheft Gods eer. En dat is de boodschap die vanmorgen de engelen ons brengen. Eer, verheerlijk God. Geef hem al uw eer. Met de hulp des Heren willen we vanmorgen daarna gaan luisteren naar de engelenzang. Zoals we die met elkaar vinden in Lucas 2 en dan van het 14e vers waar onze tekst luidt. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. We schrijven heel eenvoudig bij deze tekst. Het lied der engelen. Ere zij God. Vrede op aarde. En onze derde gedachte. In mensen een welbehagen. Het lied der engelen. Drie gedachten. Ere zij God. In de tweede plaats vrede op aarde en in de derde plaats in de mensen een welbehagen. Doch we gaan eerst zingen om hem te eren, zoals de dichter het zegt in Psalm 103. En dat dat weerklank mag vinden in ons hart. Looft, looft den Heere mijn ziel. Met alle krachten verheft zijn naam. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is zo groot, zo heilig te achten. En laat dat nou het diepe verlangen zijn in uw en in jouw hart. Och, of nu al wat in mij is, hem prees met de engelen. Want zo zingen wij dan met het 11e vers. En daar gaat het allereerst om de engelen. Looft, looft den Heere, gij zijn legerscharen. Zoals ze dat vanmorgen doen in de velden van Efrata. En daar wordt van die engelen gezegd, wie er lust het is op zijn wenk te staren. Dat hemel, aard en zee, berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren. En zijn naam en grote deugde eren. En dan komt het. En gij, mijn ziel, looft hem bovenal. Liefde gemeente, deze zin heeft een hele grote diepte. Want wij zullen vanmorgen luisteren naar de engelenzang. Maar weet u, als u straks door genade eeuwig naar de hemel mag, om daar eeuwig te zingen. Weet je wat dan hier staat, en dat is zo opmerkelijk. Dan zullen Gods kinderen boven de engelen uitzingen. Waarom? Waarom? Waarom zult u met meer verwondering, en waarom zult u met een diepere blijdschap zingen dan de engelen? Omdat de engelen niet weten wat het is om als een arme zondaar verlost te worden door het bloed van Christus. Dat wonder kennen de engelen niet. Maar dat mag nou een kind van God beleven, straks volmaakt in de hemel. En gij, gij mijn ziel, boven de engelen der Heerscharen uit, gij, mijn ziel, looft hem bovenal. De versen 1 en 11 uit Psalm 103. En vooraf krijgt u gelegenheid in een drietal rondgangen uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Met de hulp des Heren willen we vanmorgen dan stilstaan op deze tweede kerstdag bij het lied der engelen. Allereerst het ere zij God. In de tweede plaats het vrede op aarde. En in de derde plaats in mensen een welbehagen. Het lied der engelen. Waar wordt het gezongen? Wel, dat hebben we gisteren mogen horen in de velden van Efrata. Van die velden van Efrata geldt wel heel bijzonder wat de profeet zegt. Het was het letterlijk, maar ook geestelijk, zo hebben we gisteren gezien, heel donker. Daar woonde een volk, midden in de dood. Daar wandelde een volk, in de schaduw van de dood. En daar, op het alleronverwacht, als 400 jaar de profetie gezwegen heeft, komt daar die heerlijke boodschap uit de mond der engel. Ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, Christus, de zaligmaker in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden, gebonden in doeken, liggende in de kribbe. Zo alleronverwachts klinkt dat heerlijk evangelie aan herders die naar dat evangelie niet gevraagd hebben, die naar dat evangelie niet gezocht hebben. Maar het komt geheel en al onverwachts uit de hemel. En geliefde gemeente, zo kan het ook vanmorgen. Dat je nog verkeert in de geestelijke duisternis. Dat je nog wandelt op de brede weg. Maar dat God op het allerongedacht en onverwacht zich verrassend aan je ziel openbaart met dit heerlijk evangelie. Geliefde gemeente, dan mag ik daar wel direct de vraag aan verbinden. Is dat dan ook gebeurd in uw leven? Laat ik het nog concreter mogen vragen. Hoe hebt u nou gisteren naar de verkondiging van dat evangelie uit de mond van die hemelbode geluisterd? Heeft het kracht gedaan in uw ziel? Heeft het u verwonderd en aangegrepen? Heere, dat u nou kwam uit de hemel. En dat u zich zo diep vernederd heeft. Mijn vlees en bloed in de maagd Maria aangenomen. Gelegd in de kribbe. Omdat ik in zonden ontvangen en geboren ben. En bent u thuis neergevallen, mag ik dus zo vragen, aan de kribbe? Wie is er thuis gekomen? Wie is er in stilte naar zijn slaapkamer gegaan? En wie heeft daar gebogen zijn knieën en neergebogen aan de kribbe? In verwondering, in dankbaarheid. Of moet u vanmorgen eerlijk zeggen? Nou ja, dominee, ik heb gisteren natuurlijk wel geluisterd en het is toch altijd wel weer mooi om uit Lucas 2 op eerste kerstdag. Dat geeft ons zo'n echt kerstgevoel. Nou ja, en toen hadden we natuurlijk daarna het kerstfeest met de kinderen. En ja, nou u het vraagt, eigenlijk, ja, het is voor mij weer voorbij. Ja, ik heb er eigenlijk geen bijzondere herinnering meer aan. Nee. En wat is het dan een wonder, geleerden? Als u dat vanmorgen eerlijk moet zeggen. Het was meer een gevoel even, maar het is weer voorbij gegaan. Dat God dan vanmorgen opnieuw komt. En dat hij opnieuw tot u spreekt. Dat het opnieuw waar is. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat hij nog steeds uitgaat om te zoeken het verlorene. En zo komt ook vanmorgen die heerlijke boodschap van de engel tot ons. Ook hij komt weer, we hebben het gelezen, om die boodschap te verkondigen, te evangeliseren, zo staat er letterlijk. En wat is dan die boodschap? Wel dat hij gekomen is. En maak het dan eens zeggen met de woorden van de oud-testamentische evangelist Jesaja. Hij is gekomen om zijn kudde te weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zaskens leiden. Dat is de boodschap van de gekomen Here in de stal van Bethlehem. Ook vanmorgen komt opnieuw die boodschap. Hij is geboren in de stal van Bethlehem, de heiland der wereld. En geliefde gemeente, als we daar gisteren zo naar hebben mogen luisteren en die heerlijke boodschap u hebben mogen verkondigen, dan zien wij vanmorgen het heerlijke vervolg. Want daar komt een hemels amen op die prediking van de engel. Want dan gaat de hemel opnieuw open. En nu daalt er niet één engel neer. Maar wat lees ik? En van stonden aan was er met die engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God. Daar komt een machtig legioen aan engelen uit de hemel. O gemeente, probeer je toch eens in te denken wat dat geweest is voor die herders. Allereerst al dat wonder van die engel met die evangelieboodschap. Maar dat toen de hemel openging en een legioen van engelen neerdaalden. Engelen. Wat is toch eigenlijk hun werk? Wel, dat staat hier eigenlijk al direct. Dat ze God prijzen. En dat zie je nou door de hele Bijbel heen. Dat dat het doel is van de engelen. Dat ze God verheerlijken. Daar zijn ze al mee begonnen toen ze door God geschapen zijn. En toen ze getuigen mochten zijn van de schepping. Toen hebben de engelen gezongen. Luister maar wat Job daarvan zegt. Toen de morgensterren vrolijk zongen. En al de kinderen Gods juichten. En dan zeggen onze verklaarders terecht, daar wordt gewezen op de engelen. De engelen hebben gejuicht van verwondering toen ze zagen hoe dat hun heren en koning de aarde geschapen heeft. Toen ze zagen hoe hij de zon geschapen heeft, de dieren, de bomen en tenslotte de mens. Toen hebben ze gejuicht in aanbidding en verwondering. De engelen, ze prijzen God. We hebben het samen met elkaar gezongen uit Psalm 103. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet gehoorzamende de stem zijns woords. De engelen, ze zijn de gedienstige geesten, die niet alleen God prijzen, maar hem ook volmaakt dienen. Denk maar eens aan dat machtige visioen, waarin Jesaja God mag zien, zittend op zijn troon. En dan wordt hij omringd door miljoenen engelen, die het hem toezingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En denk alleen maar even aan wat we lezen in Openbaringen. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon. En de ouderling en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de sterkte, de eer en de dankzegging en de heerlijkheid. Dat is wat straks geschieden zal. Als hij wederkomt op de wolken, dan zal dat aanbreken. Dat daar de engelen, dat daar de ganse kerk, de uitverkorenen, samen het loflied mogen aanheffen. Verlang je daarna? Wie van u ziet er naar uit? Heere, wanneer komt nou die dag dat ik met de engelen en met de ganse kerk, met die scharen die niemand tellen kan, Heere, ik zie er zo naar uit. Gerrit, zie er naar uit, jongen. Zie er naar uit. Wat zegt Petrus, dat ik toch ontbonden mag zijn en met Christus, om nou altijd bij hem te zijn. Wat zijn die engelen toch gelukkig, dat ze zondeloos en storeloos altijd God mogen eren, prijzen, loven en dienen. Zou er ook niet willen zijn? Zou je daar niet willen zijn, waar je God volmaakt mag eren, prijzen en liefhebben, volmaakt liefhebben, om nou altijd bij Jezus te zijn? Dat wil je toch ook, of niet, Wiebe? Wil je er ook niet naartoe, jongen, naar huis? Naar huis. Om eeuwig thuis te zijn. Eeuwig bij mijn lieve koning te zijn. Om nou nooit meer te zondigen. En altijd hem lief te hebben. De engelen, ze mogen het al doen. God prijzen. En straks mag de kerk zich daar voor eeuwig bij aansluiten. Prijzende God. Een menigte. Vanuit het Grieks mag je bijna ook zo vertalen. Alle engelen. Even, om het zo te zeggen, was de hemel leeg. En waren alle engelen op de aarde. Om te zingen. Nou, dat staat er eigenlijk niet. Dat zeggen we altijd en dat mag ook. Maar er staat eigenlijk dat ze het reciteren, dat ze het uitroepen, dat ze het uitgalmen. Dat staat er eigenlijk. Zoals ook de profeet Jesaja het van God moet doen. Zet de bazuin aan de mond. Roept uit met grote stem. En zo hebben ze het uitgebazuind. Wat dan? Ere zij God. Dat is het wat dat miljoenenleger zingt. En zegt als het ware tegen de herders: kom En verheerlijk met ons die nooit volprezen naam van hem. Ere zij God. Herders, God moet alle eer ontvangen voor dat liefdesgeschenk wat hij gegeven heeft in zijn Zoon. Kom, geef hem de eer, want wat zal hij gaan doen? Wat zal deze Zoon, wat zal dit kind gaan doen? Wel, hij zal de eer aan zijn Vader teruggeven. Hij zal de eer van zijn Vader volmaakt bedoelen. En we horen het Heer Jezus later dan ook zeggen: Vader, ik heb u verheerlijkt. Vader, ik heb u de eer teruggegeven. En geliefden, daar komt het aangrijpende. Waarom moest nou Christus in het vlees komen? Waarom moest hij nou als een zondeloze in volmaakte gehoorzaamheid leven? Wel omdat u en ik eerovers zijn. Wat is dat, dominee? Dat ik een eerover ben. Wel zal ik dat heel eenvoudig mogen zeggen. Een eerover is een dief. Wij hebben God zijn eer ontstolen. Want wat is nou Gods eer? Wel, dat is dat wij hem volmaakt lief hebben. Wij verheerlijken God door te wandelen in zijn wegen, te gehoorzamen in liefde aan zijn volmaakte wet. Daar heeft God recht op dat wij hem eren, lief hebben en dienen volmaakt. Maar dat doen wij niet en zo stelen wij hem de eer die hem toekomt. Wij leven niet tot eer van hem, wij bedoelen hem niet. Wij bedoelen onszelf van nature leven tot onze eigen eer en stelen zo wat God toekomt. Bent u zo wel eens gearresteerd als een dief in de kerk? Dat God u stilzette en vastgreep en zegt: waar is dan mijn eer? Ben ik dan een vader, zo roept God uit. Waar is dan mijn eer? Waar is dan de liefde waar ik recht op heb? Want ik heb u goed en volmaakt geschapen. Ik heb u alles gegeven. Waar is dan mijn eer? Waar is dan de liefde tot mij? Ben je zo wel eens stilgezet, gearresteerd als een dief, een eerroof? En nou het wonder van het kerstevangelie, dat deze zaligmaker komt om nou de wet van zijn Vader volmaakt te houden, zijn Vader volmaakte liefde te geven. En dat doet hij nou als borg en zaligmaker voor een volk dat zijn eer ontroofd heeft. En daarom klinkt het: ere zij God, dat hij die weg heeft uitgebaan, dat zondaren, eerovers, nu weer in Christus de eer van God gaan bedoelen. Vader, ik heb u verheerlijkt, opdat er een volk zou mogen komen, dat u door mij weer gaat verheerlijken. Liefden, is dat uw verlangen? Ere zij God in de hoogste hemelen. Eert u hem? Is dat het verlangen van uw leven? Om nou hem te eren, lief te hebben en te dienen, hier in beginsel, met struikelingen, maar toch in je hart. Heere, leer mij O God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is het eren van God. Onze tweede gedachte. Vrede op aarde. Christus, hij gaat niet alleen zijn Vader teruggeven wat wij hem ontstolen hebben, maar hij gaat aan het kruis van Golgotha ook betalen wat wij niet konden betalen. Wij die de eer geroofd hebben, wij die daardoor schuldig staan en de straf moeten dragen omdat die schuld door ons niet betaald kan worden. Daar is hij die een volkomen betaling gegeven heeft. En zo kan er weer vrede zijn op aarde. Vrede tussen God en een zondaar. Een zondaar die in het paradijs tegen God is opgestaan, God de rug toegekeerd heeft, een voornemen heeft om nooit meer naar God terug te keren. Christus, hij heeft voor vrede gezorgd. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en men noemt zijn naam Vredevorst. Hij is de koning van het rijk van vrede. Wat is dat toch? Vrede. Vrede met God. Wel, de apostel Paulus, hij spreekt daar zo duidelijk over. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. Wat is dat? Vrede met God. Zullen we samen luisteren? En dat in stilte overdenken, wat onze kanttekeningen als uitleg geven bij dat woordje waarover Paulus spreekt, vrede met God, vrede door het bloed des kruises. Luister eens. Vrede, zo zeggen onze kanttekenaren, vrede dat is de vriendschap van God. Daar wij tevoren vijanden waren. En de verzekerdheid daarvan in ons gemoed, waardoor wij in God worden gerustgesteld. Zullen we dat eens samen overdenken? Wat is vrede? Vrede is, en dat bedoel ik heel eerbiedig, maar onze kanttekeningen zeggen, vrede is dat God je vriend geworden is. Hij is het, zegt Psalm 103, die ons zijn vriendschap biedt. Is dat niet een wonder, dat je vrede mag ervaren in de wetenschap dat God je vriend is, die zijn liefde je aangeboden heeft, en dat je die door genade mocht aannemen. En de verzekerdheid ervan, dat je het zeker mag weten dat God om Christus wil je vriend is. En dat je door God gerustgesteld wordt. Dat hij het zegt, ik ben uw vriend. Het is vrede tussen mij en tussen u. Mijn vrede geef ik u. Wat is dat een diep geheim. Wat is dat een heerlijke werkelijkheid. Dat je mag weten, het is goed tussen God en mijn ziel. Mijn zonden zijn mij vergeven. Weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En nu is God mijn vriend geworden. Kan je toch niet begrijpen? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En gemeente, toen ik daar gisteravond nog zo voor mijzelf wat over zat te mediteren, toen kwam in mijn gedachten dat heerlijke gezang, waar de dichter zegt, en u weet wel wat ik ga citeren, maar voordat ik het ga citeren en toen ik over dat gedicht zat na te denken, toen herinnerde ik mij dat die dichter wel veel verdriet heeft meegemaakt. En toen ben ik dat weer eens gaan opzoeken. Het is de Ier-Canadees, daar is hij naar geëmigreerd, Skeven, Joseph Skeven. En weet je wat hij meegemaakt heeft? De dag voordat hij ging trouwen, overleed zijn aanstaande vrouw. Wat een slag, nietwaar. Toen kreeg hij weer verkering later. Verloofde. En die verloofde kwam ook. Voor het huwelijk nog te overlijden. Twee keer aan het graf gestaan van een innig geliefde. En hij schrijft dan dit gedicht voor zijn zieke moeder. Dat is de achtergrond, moet je even vasthouden hoor. Moet je even vasthouden. Als je zoveel verdriet meemaakt. In je leven. En wat schrijft hij dan aan zijn zieke moeder? En hij schrijft het anoniem. Aan zijn moeder. Welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht. Dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dat is het, die diepe vriendschap, die beoefend mag worden, juist ook in tijden van grote moeite en verdriet. We zeggen het toch wel eens tegen elkaar. In tegenspoed, in moeite leer je je vrienden kennen. Nou, wanneer je leer je lezers kennen? Wel in de grootste stormen van je leven. Als je voor de rechterstoel van God moet verschijnen. Voor die heilige en geduchte Heere. En je kunt niet bestaan voor hem. Welk een vriend is onze Jezus dan, dat hij voor mij in het gericht gegaan is. Is dat niet een vriend die voor mij stierf aan het kruis? Welk een vriend is onze Jezus? O geliefden, het is niet te begrijpen. Het is alleen maar te bewonderen. Hij is het die ons zijn vriendschap, zijn vrede geeft. En dan schrijft hij daarbij, en zo vervolgt dat gedicht. Dikwijls derven wij veel vreden, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij het al niet brengen in het gebed tot onze Here. Daar ligt de oorzaak. Hij is onze vriend. Maar zoeken wij nou die vriend op? Wat vergeten wij vaak deze vriend? Om onze zonden en schuld bij hem te brengen. En daarom is er zo vaak een gemis aan die vrede. En daarom is het zo nodig om uit die vrede te leren leven. En daarom schrijft Calvijn: wij eerst dan hebben vrede met God, als hij zelf door onze schuld uit te delgen en ons de zonde niet toe te rekenen, ons genadig begint te zijn. En dan komt het. Als nou God om Christus wil ons die vrede schenkt, dan, en daar gaat Calvijn ons onderwijzen, dat wij dan op zijn vaderlijke goedgunstigheid ons verlaten, hem met vertrouwen aanroepen en vrijmoedig roemen in het toegezegde heil. Als nou Christus ons zijn vriendschap biedt, ons zijn vrede geeft, dan is het zo, zegt Calvijn, dat wij ons op die goedgunstigheid, op die genade, ons daarop geheel moeten verlaten. Dat wil zeggen, daar geheel op zinken, daar geheel op rusten. Hem met vertrouwen aanroepen, steeds weer in het gebed leren zeggen: Heere, u bent toch die vredevorst. Heere, verzoen toch weer mijn zonden. Vergeef toch weer al mijn ongerechtigheden. Heere, u bent toch mijn heil. Om daarin dan steeds te mogen roemen. Zo zegt ons Calvijn, laat dat de geestelijke oefening zijn, als het mogen horen uit de mond der engelen: vrede op aarde, vrede in je ziel, ook al moet je gaan door het dal van de schaduw des doods, dan is daar die vrede in het hart. Ik zal niet vrezen, want mijn vriend Jezus is met mij. Hij is een vriend die nooit verlaat. Hij is een vriend die blijft trouw tot in der eeuwigheid. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats aan het kruis gehangen heeft, tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. Vrede, vrede, vrede door het bloed des kruises. Hij schenkt die vrede. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het welbehagen in mensen. Geliefden, als je nou zo geluisterd hebt en je hebt gehoord waar het in ons leven op aankomt, dat God ontvangen moet al de eer. En als je nou gehoord hebt dat Christus vrede aanbrengt, en je moet vanmorgen zeggen: nou zie ik bij mijzelf niets anders dan dat ik een eerover ben. En nou ben ik iemand waarvan het woord van God zegt, de goddelozen hebben geen vrede. Als je nou vanmorgen zo in de kerk zit, luister dan eens naar die derde gedachte. In mensen een welbehagen. Wat betekent dat? Wel, geliefden, toen ik deze tekst overdacht, dan maak ik nog wel eens gebruik van een boek. En in dat boek staan 5 vertalingen naast elkaar. Het begint met de Statenvertaling. En dan zie je de Nieuwe Vertaling. Dan zie je de Leidse Vertaling. En daarnaast staat ook de Rooms-Katholieke Vertaling van Canisius. En als je dan zo al die vertalingen naast elkaar ziet staan en je ziet dan de verschillen, dan word je aan het denken gezet. Waar komen die verschillen vandaan? En als je dan leest, en dan moet je je erover verbazen, hoe hebben nou de Roomse deze tekst vertaald? In mensen een welbehagen. Wel, in die Canisius vertaling staat mensen van goede wil. Dat is toch een dwaasheid. Calvijn, hij kende die vertaling ook al. En hij zegt, die vertaling moeten we als onecht verwerpen. Zij bederft de hele zin. Want dan zou er alleen maar vrede zijn voor mensen van goede wil. Dan gaat het dus van de mens uit die een goede wil heeft om God te dienen. Nou gemeente, dan kunnen we de kerk wel sluiten. Want wie heeft er een goede wil? Wie heeft er een wil om God te dienen? Niemand toch van nature? Nee. En weet u wat het erge is? Het ontrooft ons van de heerlijke gedachten dat nou het bij God vandaan komt. In mensen een welbehagen. Daarmee wordt bedoeld Gods ontferming, zijn welbehagen, zijn genade, zijn welgevallen, zijn rommelende ingewanden van barmhartigheid. Dat wil het zeggen, het welbehagen van God is dat hij er een behagen in heeft, dat het zijn verlangen is, dat het zijn wil is om mensen te zaligen. En dat heeft God nou van eeuwigheid al uitgedacht. In mensen een welbehagen, dat ziet op zijn verkiezende liefde. Daarom gaan de kinderen van God ook steeds meer zingen in verwondering. Door u, Heere, door u alleen, om het eeuwig welbehagen, dat voornemen van God om zondaren te zaligen. Dan krijgt God de eer. Het begint met eren, zei God. En het eindigt ook met de eer van God. Dat hij nou behagen heeft in mensen. Om zondaren zalig te maken. En dat is nou niet te bevatten. Dat God een behagen heeft. Dat God vol van ontferming is. Om nou zondaren, ellendigen, vijanden, goddelozen, zalig te maken. Hoor je dat vanmorgen? Hoor je dat? Dat is nou het kerstevangelie. Dat God behagen heeft om mensen zalig te maken. U hebt vast natuurlijk wel eens gehoord. En we hebben hem wel eens meer aangehaald van Kolbrugge. En als je eens gelegenheid hebt, moet je eens wat lezen van Kolbrugge. En Kolbrugge heeft zich daar ook over verwonderd in mensen een welbehagen. Heer, hoe kunt u nou welbehagen hebben in mensen, in goddelozen? Dan schrijft Kolbrugge het volgende. En we zullen samen aandachtig lezen. Hoe Is het mogelijk dat die heilige God welbehagen kan hebben in zulke diepgevallen mensen? Ik hoop ook dat het u en jou vanmorgen ook verwonderen mag. Heer, hoe kan dat toch, dat u welbehagen hebt in zulke mensen als ik ben? Dat u welbehagen hebt aan de mens die alles verdorven heeft. Hoe is het mogelijk, zegt Kolbruggen. Hoe kan dat waar zijn? En dan zegt hij het volgende. Uitleggen kan u dat niet. Maar ik heb het op de diepste bodem van mijn hart beleefd en ondervonden. Hebt u het ook ondervonden? Dat wonder, dat God een welbehagen had om u te zaligen. En dan schrijft hij hoe hij dat ondervonden heeft. En ik heb het ervaren, zegt hij, wat de profeet Ezechiël zegt. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weiden, gij zijt mensen, maar ik ben God. En daar is het geheim. God kan alleen maar behagen hebben in zulke mensen. Daarvoor moet je met eerbied gezegd God zijn. God alleen kan zondaren lief hebben. God alleen kan zijn zoon geven aan verloren mensen. Dat is God. Onbegrijpelijk in zijn liefde dat hij nou welbehagen heeft om zondaren zalig te maken. Begrijp je het, dat de engelen daarom zingen, ere zij God, die een welbehagen heeft in mensen, die voor vrede gezorgd heeft in het leven van opstandelingen. Ga je begrijpen, geliefden, dat we gisteren en vandaag niets anders doen dan lof zingen aan die God die zo van eeuwigheid bewogen was met verloren zondaren, dat hij het liefste wat hij had, zijn zoon gaf aan deze wereld, verloren in schuld. Is er een heerlijker woord? Al zo lief heeft God de wereld, de goddeloze, de van hem afgevallen wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat u, opdat jij niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zeg nou vanmorgen je ziel daar amen op, dat je nou uit genade alleen om het werk van Christus zalig worden kan. Dan ga je het zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dan is er geen ander verlangen om in die vrede te delen die hij verworven heeft. En dan ben je verwonderd, eeuwig verwonderd, dat u in mij een welbehagen hebt gehad. Een gezegend kerstfeest bid ik u toe. En dat u met de engelen God mag prijzen. En het gaat zingen in uw ziel. Ere, eeuwige eren aan God, Vader en de Zoon. Omdat u bewerkt hebt een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat u nou uit enkel verkiezende liefde een welbehagen had om mij, arme zondaar, zalig te maken. Amen. Ja, amen. Hem zij al de eer. van nu aan tot in eeuwigheid. Amen, zegt mijn ziel. Amen.